Goeiedag, ik ben Annabel en al jaren klopt mijn hart op het verrassend ritme van Molenbeek. Het was liefde op het eerste gezicht toen ik vanuit Brugge verre Brussel bereikte. Eerst wennen in Schaarbeek, dan aftoetsen in Grimbergen en uiteindelijk thuiskomen in Molenbeek. Het is hier dat mijn zoontje het daglicht zag. Molenbeek is zijn dorp in de stad. Met uw goedkeuring wil ik u graag gidsen tijdens deze luisterwandeling. Deze detour is geen klassieke audiogids. Het is een prachtige soundscape op uw tocht. Uw leidraad voor de ontdekking van een buurt en zijn bewoners. Aan u om het ritme te volgen van mijn stappen, mijn aanwijzingen. Steek dus pas over als ik het zeg. Om ten volle van deze luisterwandeling te genieten, moet u zich laten meevoeren op haar ritme, haar muzikaliteit en het vooral aandurven de roestbruine herkenningspunten te laten voor wat ze zijn. Om Molenbeek te ontdekken, moet u er zich in verliezen, u laten meevoeren. Volg het ritme van mijn voetstappen. Dit wordt ook het ritme van de uwe, uw ritme dus. We verliezen elkaar zeker niet uit het oog. Wees gerust. Mijn Molenbeek is een perpetuum mobile, constant in beweging. Om goed te kunnen vatten hoe Molenbeek zich ontwikkelt, laat u best de platgetreden paden voor wat ze zijn. We kunnen het heden toch niet vatten op basis van verwelkte vooroordelen. Naar het schijnt bestond Molenbeek reeds lang voor er van Brussel sprake was. Sterker nog, Molenbeek stond mee aan de wieg van de stad, maar het bleef tegelijkertijd een dorp. Dit is een gemeente die niet onder één noemer valt te brengen. Haar buurtnamen weerspiegelen de hele wereld. In slechts enkele minuten reis je van Marrakesh naar Manchester, over Chicago naar Brussel. Zeker, in deze smeltkroes kookt het potje soms over. Maar het is eveneens de bakermat van het Brusselse zinneke. Die prachtige bastaard waarvan de surrealistische aard diep geworteld ligt in het lappendeken van prachtige culturen. Dit is geen film. Welkom in mijn werkelijkheid. Bereid u simpelweg voor op een nieuwe, rustgevende belevenis in het bijzijn van de beste gids, mezelf namelijk. Aan elke straathoek belichten we de plaatselijke buurthelden. Tegelijk eenvoudige, vrije en buitengewone mensen. Zelfs hier al, in de foyer.
De foyer, dat is een vrouwenhuis, jeugdwerking, een dienstmaatschappelijk werk, een wijkatelier en de mensen ontmoeten er elkaar.
Ja, de foyer is een plek waar als associatie een van de eerste, samen met de Bonnevie-buurthuis, ja, de allereerste, alle andere buurthuis bestond nog niet.
Wel, de foyer is begonnen in 1969 bij het noodstation, de Noordwijk. En enkele jaren later werd het huis hier gevonden, hier in Molenbeek.
Dus de foyer is eigenlijk ontstaan als een jeugdhuis?
De kinderen kwamen nog niet op straat rond te hangen. Ze konden hier soep krijgen, film kijken. En dat is typisch voor die jaren toen.
In die tijd, in onze kinderogen, het was een fantastische plek. Een mini zoo binnenin. Het was zelf een grote leeuw. Een grote leeuw in een kooi.
En er waren apen, papegaaien enzovoort. Van alles.
Er was ook een wolf. En voor ons was dat net als Mowgli in de Dschungelboek. Door ons kinderogen. Het was magnifiek.
De foyer is een grote VZW met verschillende diensten.
Dus op het einde van de jaren 70 werden veel activiteiten gestart, vooral rond vorming en onderwijs van jongeren. En dan in het midden van de jaren 80 hebben we naast daar allemaal ook een huis opgericht, waar eigenlijk de sociale dienst onderdak had en waar ook de juridische dienst aanwezig was.
Er is een consultatiedienst, maar er is eveneens een interculturele bemiddelingsdienst. Bij de sociale dienst helpen we de mensen met hun administratieve beslommeringen samen met een sociaal assistente.
Foyer is ook gespecialiseerd eigenlijk in projecten rond sociale cohesie. En we moeten het eigenlijk wel zeggen, Foyer is altijd een pionier geweest. We hebben heel veel projecten opgestart die voordien eigenlijk nooit gedaan zijn. Dus we zijn echt een pionier. Nu, een van de nieuwste projecten die we nu op poten aan het zetten zijn, is het Huis van de Dialoog. Dat gaat hier gelegen zijn in de Werkhuizenstraat op nummer 17. En we denken er ook aan om in dat huis een interactief museum op te richten rond de immigratie. Nu, we willen echte levendig huizen voor alle bewoners van Molenbeek, maar ook voor mensen uit andere gemeenten of uit andere Europese steden of gewoon van over heel de wereld. De boodschap die we met deze wandeling willen meegeven is vooral dat onze gemeente, dat Molenbeek, geapprecieerd moet worden. We willen proberen uw blik te verruimen en u ook te laten kijken naar het sociaal kapitaal dat hier aanwezig is en dat u gaat tegenkomen. We gaan het u eigenlijk gewoon zelf laten ontdekken doorheen de wandeling. Nu, stel u voor, 20 à 30 jaar geleden, hier in Molenbeek, ik kan u garanderen, dat was hier echt een sombere wijk. Het was een wijk waar de mensen zich niet goed voelden. En op dit moment daag ik u uit om de wandeling opnieuw te doen en echt eens te kijken naar alle stralende gezichten. Nu, ik zeg niet dat iedereen super tevreden is, maar er is wel zo een zekere levensvreugde aanwezig dat je niet gaat terugvinden in andere gemeenten. En ik hoop op het einde van de wandeling dat u Molenbeek gaat verlaten met zoiets extra's in uw hoofd en ook in uw hart.
Oké, we vertrekken. Maar eerst nog een paar opmerkingen. Respecteer steeds de wegcode en steek pas over als ik u daartoe uitnodig. Aan elke straathoek wacht ik u op en wijs u de weg. Bij twijfel gaat u terug naar het vorige item op uw mp3-speler en volgt u mijn aanwijzingen vanaf de vorige straathoek. Genoeg gepraat nu, we gaan. Verlaat de foyer en wacht me buiten op. Klaar? Laten we gaan. Sla bij het verlaten van de foyer linksaf en wandel de Werkhuizenstraat in. Opgelet, ga niet te snel, maar ook niet te traag. Volg het ritme van mijn voetstappen. Word met me één, met mijn stem, mijn stappen. En vooral open de ogen, spits de oren. Welkom in Molenbeek.
Molenbeek kent een rijke geschiedenis, hè?
Ja, Molenbeek is een dorp, ja, dat enorm veranderd is. Bewogen geschiedenis kent en goed evolueert.
Molenbeek Saint-Jean.
Ja, het is eigenlijk altijd al een gebied met veel migratie geweest. Zeker als ik spreek over historisch Molenbeek.
Je moet weten dat Sint-Jans Molenbeek een gemeente is waarvan de oorsprong zeer oud is. Waarschijnlijk ouder dan Brussel.
Molen. Ja, het blijft natuurlijk een legende of een voordeel. Wie was er eerst, Molenbeek of Brussel? Als legende is het ook de moeite waard, ik hou er wel van.
Muilenbeek, maar we kennen Muilenbeek beter als Brussel.
Het is een buurt die de sporen van het verleden met zich meedraagt. En net daardoor verkreeg het zijn ziel.
Ik zeg steeds dat het fantastisch zou zijn mochten deze muur kunnen praten.
Muilenbeek.
Muilenbeek.
Rechts van u ziet u de kleine Courtoisstraat. Steek voorzichtig over en loop het straatje in via het rechtervoetpad. Vlak voor u treft u reeds enkele getuigenissen van de rijke industriële geschiedenis van Molenbeek aan.
Maar veel mensen kennen Molenbeek niet. Het is een historische gemeente, ooit een van de rijkste van België. En in het begin van de 20e eeuw heet het Klein Manchester.
Het is altijd een stad geweest van arbeiders. Dat heeft heel veel te maken met de nabijheid van het kanaal.
Dus het was ooit een dorp, hè? Maar met de industriële revoluties, dankzij de stoomtechnologie, het kanaal, de spoorwegen, overwoekerd door industrie, de werkhuizen, was er dus een en al gezwoeg. Het vormde een uitzonderlijk geheel dat we nu stilaan herontdekken. Een industrieel patrimonium, dus architecturaal minder sexy, maar toch is die toenmalige arbeidersomgeving interessant om te zien. Waarom lagen de straten er zo bij? Hoe werden de kabels verdeeld of gefragmenteerd?
Sla aan het eind van de Courtoisstraat linksaf. Steek de straat over en vervolg uw weg op het linkervoetpad. Voor u ziet u de Sint-Jan-Baptistkerk van Molenbeek.
De kerk van Sint-Jan de Doper, of in Nederland zijn we ook Sint-Jan-Baptist, was eigenlijk de oorsprong van Molenbeek. Het is allemaal begonnen rond een bron die onder de Kelten was toegewijd aan de godin Freya, de godin van de
vruchtbaarheid.
Daar werden magische, heilzame krachten aan toegeschreven. En zoals overal, de christenen hebben de plaatselijke kersen en hebben de Freya veranderd, vervangen door de heilige Gertrude.
Het is in feite de abdij van Nijvel, Sint-Gertrudis, waarvan het beeld in de kerk is. Het is abdij die de refugium op de Molenbeek heeft gesticht. En dat was rond de jaren 900. Het is een oord van bedevaart, ook een bron. En sinds de oorsprong is dit refugium een centrum geweest waar rond zich stilaan een landelijke bevolking ingeplant heeft. In deze weide deze grote moeras van de Zenne-rivier.
Aan de volgende hoek draait u rechtsaf. Steek de Courtoisstraat weer over en neem het rechtervoetpad van de Rue du Ruisseau, in het Vlaams de Beekstraat.
Ja, Molenbeek gaat natuurlijk is de samenvoeging van molen en beek. Dus molen op een beek.
De beek van de molen die van Dilbeek afzakte tot aan de Zenne-rivier.
Dus het gaat duidelijk om watermolens, geen windmolens. En er waren duidelijk verschillende molens op de Molenbeek. Hier staan we of hier in de... Is er nog één toponiem in de straatnamen die daarnaar verwijst. Dat is de Beekstraat, de Ruisseau. Dus die het tracé teruggeeft van een deel waar de Molenbeek vloeide in Molenbeek. Ja, precies, rond die heilzame bron die dus ook in de christelijke tijd bewaard bleef. Dus het water, waarschijnlijk was er wel iets in dat water, mineralen of zo, waren er zeer grote bedevaarten, jaarlijkse bedevaart naar Molenbeek. Nu wordt dat uitgezocht. Het zou kunnen dat er bijvoorbeeld bepaalde stoffen in het water zijn die kalmerend werken op bepaalde aandoeningen in de hersens. Dus want de bedevaarten waren speciaal voor aandoeningen, epileptiekers, ja.
Aan het einde van de straat bereiken we de Koorstraat. Ga rechtsaf. Vanwege de industriële revolutie ontstonden er opeenvolgende migratiestromen. Dus Molenbeek was steeds een grote melting pot. Keer op keer.
Ja, er is altijd veel migratie geweest. De eerste migranten, dat waren eigenlijk Vlamingen en Walen. En dan volgden er andere migratiestroom uit Zuid-Europa, Spanje, Italië, Griekenland.
In de jaren begin 77, de ene golf, de Italo-Sicilianen, de Spanjaarden, de Grieken.
En daarna kwamen we Noord-Afrikanen en dan de rest.
De Maghrebijnse bevolkingsgroepen kwamen pas later. En er waren op een gegeven moment in de meerderheid zelfs. Maar nu heb ik echt een indruk dat er meer en meer ex-Oostblokkers toestromen. En ook veel Zwart-Afrikanen. Dus dat is wel een hele verandering.
Dat is eigenlijk nooit gestopt. Je kan de verschillende migratiestromen niet echt vergelijken, maar het is er wel altijd geweest. Altijd in beweging. Afrikanen, Indiërs, Pakistanen, Oost-Europeanen ook veel.
Polen, Belarussen, Oekraïners, Kazakken.
Er zijn meer en meer Roma. Velen komen van Roemenië, Bulgarije, Kosovaren bijvoorbeeld, Macedoniërs, vanuit heel ex-Jugoslavië eigenlijk.
En die stilaan de vooralsnog heersende Turks-Marokkaanse instroom evenaren.
Het type populatie, dat is zeer gemengd. Veel gemengder dan men denkt. Het is hier zeer bevolkt. Het is een zeer jonge bevolking die heel, heel klein behuist woont.
Aan de volgende straathoek gaat u linksaf. Steek de Koorstraat rustig over en neem het linkervoetpad van de Adolphe de Lavallée-straat. Wel even opletten. Er valt namelijk geen straatnaambord te bespeuren.
Ja, Molenbeek is eigenlijk een heerlijke stoofpot met onnoemelijk veel smaak en geur.
Ik vind het zo typisch dat Molenbeek blijkbaar de eerste gemeente is die aandoet als ze als immigrant in Brussel belandt. Mensen komen toe en vervolgens is ze weer weg.
Het was altijd zo. Zeg het vooral in Oud-Molenbeek. Een gebied met veel migratie, altijd in beweging.
Het is waar. Er is hier een echt mengsel van mensen. Een echte melting pot.
Die mix, dat maakt je rijker. En bon, we zijn hier opgegroeid. Je kunt niet anders dan je openstellen. En erbij, je kunt er alleen maar wel bij varen.
Ja, vandaag is er wel meer lawaai en meer drukte dan vroeger. Jij bent eerder een soort internationaal kruispunt geworden. Ja, met een grote mixiteit aan culturen.
Het is hier een echt laboratorium. Een laboratorium vol uitdagingen die waanzinnig veel energie vereisen. Want deze gemeente was steeds het laagste trapje op de ladder om het vervolgens te gaan maken in onze samenleving. Dus een soort eerste stap op de sociale ladder. We bevinden ons dus echt, en dat meen ik, in een experimenteel menselijk labo van een stad in verandering.
U bereikt de volgende hoek. U bevindt zich nu in de Ribeaucourtstraat. Ooit de gevaarlijkste straat van Brussel bevonden. Maar ja, dat is reeds een tijdje geleden. Let wel op, het gevaar is geweken. Sla linksaf de Ribeaucourtstraat in.
En nog iets anders, wat heel attractief is in Molenbeek, vind ik toch, is dat mensen zeer sociaal zijn. Er leeft hier een enorm sociaal kapitaal in Molenbeek. Er zijn hier enorme sociale weefsels.
Ja, er zijn tal van organisaties. Er zijn veel fantastische initiatieven. Ook tal van sociaal-culturele bewegingen. Maar die krijgen jammer genoeg niet de aandacht die ze verdienen.
Ik vind dat er hier in Molenbeek echt veel gebeurt. Hè. Er zijn er heel veel vrouwenverenigingen. Zo is er daar allemaal. Het Huis van de Vrouw, de Vaartkapoen. Ja, er is ook nog het Huis van Culturen en Sociale Samengang. Er zijn er zoveel, dus buurthuis Bonnevie is er ook nog. Ja.
Links van u, op het nummer 51, de VZW Dar al-Aman, het Huis van de Hoop. Laat ons even stilstaan bij dit prachtig huis.
We zijn hier in Dar al-Aman. Het is een ontmoetingsplaats. Het is een huis voor vrouwen, enkel voor vrouwen, zodat ze niet altijd alleen zijn.
Nu, op het einde van de jaren 70 hebben we Dar al-Aman opgericht. En Dar al-Aman, dat betekent eigenlijk het Huis van de Hoop. Eind jaren 70 hielden we er echt al rekening mee dat het echt via de vrouwen was dat we bepaalde zaken zouden kunnen veranderen bij opvoeding. En dat daarnaast ook, dat we daardoor ook bepaalde bevolkingsgroepen beter zouden kunnen laten integreren. We hebben toen besloten om een werking op te richten met en voor vrouwen, maar eigenlijk vooral met vrouwen.
Ik heb gehoord dat wij met zo'n 200-tal leden zijn. Meer dan 200 vrouwen. In het begin kwam ik voor het gezelschap om niet altijd alleen te moeten thuis zitten. En ondertussen geef ik hier breiles. Er komen hier vrouwen die nog nooit uit hun huis zijn gegaan, hè?
We zijn dan ook gestart met alfabetiseringscursussen. En daarna hebben we heel wat andere opleidingen opgestart.
Er zijn activiteiten. We geven les. Franse les, Nederlands les. Er zijn koekatelier, breilessen en naailessen. En voilà.
En informaticalessen, fietsles ook.
Er waren cursussen zwemmen en turnen. We waren in die tijd ook een van de eerste die een cursus gaven om uw theoretisch rijbewijs te kunnen behalen. En dat was eigenlijk een hele grote de stap voorwaarts voor de vrouwenemancipatie.
Er zijn hier veel lessen voor vrouwen die iets willen bijleren en die niet alleen thuis willen zitten. Het is hier een buurthuis waar iedereen welkom is, welke religie of afkomst ook. Hier wordt geen onderscheid gemaakt, geen verschillen hier. Alle culturen, eender welke, die Afrikaanse, die Turkse, de Marokkaanse, Vietnamese vrouwen ook, alle nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Wij verstaan elkaar goed. Het is de solidariteit onder de vrouwen. Wij zijn als zusters voor elkaar. Echte zusters. Voilà. Ja, zo is dat.
Ziezo, dat was Dar al-Aman. Een van de vele mooie verenigingen. Kom, we gaan. Gaan dezelfde richting uit. Verder de Ribokoerstraat in. Wacht me aan de volgende straathoek op.
Ik denk dat er in Molenbeek toch heel wat bewerkstelligd werd, hè, door vrouwen. De vrouwen hebben hier absoluut een plek opgeëist. Wij eisen dat gewoon.
Ragme zahre lim tali lahu. Shu ma tahki wa tishrah li wa tu. Habibi, habibi, da nirja la mish ma'ul. في أمل إيه في أمل أوقات بيطلع من ملل في أمل إيه في أمل أوقات بيطلع من ملل شوف المي اللي بتنزل عطول عني إني محدودي وبغار
أوكي Wacht me aan de volgende straathoek op. Eens u de straathoek bereikt, slaat u rechtsaf. Steek de Ribokoerstraat over en loop de Hovenierstraat in. Gebruik het rechtervoetpad.
Nu zou ik zeggen dat je werkelijk in het historisch gedeelte, de oorsprong van de gemeente bent. En al deze kleine straten zijn straten van de dorp, zoals jij kunt aflezen uit de namen. Sint-Mariastraat, Sint-Jozefstraat, Brievenbestellerstraat, Hoveneerstraat.
Aan de rechterkant, op het nummer 47, in dat modern gebouw, is Randstad gehuisvest. En op nummer 47A ziet u de Nederlandstalige bibliotheek.
Langs de achterkant van de kerk bevinden zich prachtige huizen. En daar waar ik woon, heb je de Beekstraat. En in Rue du Marocain, daar had je de leerlooiers. Het was dus een gemeente waar je veel kleine ambachtslui aantrof.
Enerzijds heb je dat dorpsgevoel, ja, echt dicht bij de stad. En dit dorpsgevoel, en ook dat van een vroegere middeleeuwse stad, ontwaar je vooral rond de kerk, de Sint-Jans-Baptistkerk. Ook dat soort van ringvorming die je hier ziet. Door de manier waarop de straten hier lopen, in cirkels. De indruk dat deze wegen ons ooit verbonden met de provincies, bochtig. En die een te gekke charme bieden aan deze lokale historische buurten.
U bereikt de volgende hoek. Het is de Momaartstraat. Sla links af, steek dus de Hovenierstraat over en loop de Momaartstraat in. Op nummer 22, aan de overkant van de straat, daar bevindt zich de sociale en juridische dienst van de foyer.
We hebben een juridische en een sociale dienst kunnen ontwikkelen op het nummer 22 in de Momaartstraat. Weet je, wanneer een nieuwe migrant hier toekomt, dan is het eerste wat hij doet trachten te begrijpen wat hij juridisch en administratief nodig heeft om zich hier te kunnen settelen. En die dienst, dat is eigenlijk ons eerste contact met de nieuwe migraties. Het is een beetje een barometer van wat er in Brussel aan het gebeuren is.
Ja, natuurlijk. Ik ben intercultureel, ben middelaarster voor de Roma-bevolking. Ik werk binnen een groep van 12 bemiddelaars. Dat zijn Turkse, Marokkaanse, Russische, Albanese. En wij hebben ook een sociale dienst die zich specifiek toelegt op de Roma. Want er zijn echt wel veel Roma die onze hulp inroepen.
Goed, rechts van u, aan de overkant van de straat, daar ziet u een groene deur met een rood uithangbord erbovenop. Daar gaan we heen. Het is het huis van culturen en sociale samenhang. Steek de Momaartstraat over en wacht me voor de deur op. Oké, stap maar binnen. Ik verwacht u aan het einde van de gang, op de eerste binnenplaats.
Oké, goed. Ik ben dus verantwoordelijk voor het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jans Molenbeek. Ja, of kortweg het huis. Dat klinkt wat aangenamer, hè? Wat leuker. Het Huis van Culturen opende in 2006... We maakten er heel vaak een punt van dat onze bezoekers, onze deelnemers, geen drempelvrees hebben. Onze deur staat dus steeds open. Deelnemen is het belangrijkst. Deelnemen aan een van de voorgestelde activiteiten. Maar je kan je ook gewoon ontspannen. Je moet de binnenplaats zeker eens bezoeken. Dat is een oud schoolplein.
Eens op de binnenplaats wandelt u helemaal naar achter. Er staat een zitbank, gehouwen uit de laatste boom die zich op het plein bevond. Ga daar maar even zitten.
Dit gebouw van meer dan 6500 vierkante meter werd in 4 fases gerenoveerd. Het was de kroon op het werk van wat we hier in Molenbeek de rehabilitatie, de revitalisatie van de buurt noemen. En van enkele gemeenschappelijke ruimtes, waarvan het Huis van Culturen de grote kers op de taart is. Het is de bedoeling om bewoners ruimte te bieden, om ideeën uit te wisselen. Een ontmoetingsplek om in dialoog te gaan. Ja, er was toen nog geen echte interactie tussen culturen en sociale samenhang.
Heel de omgeving van het Huis van Culturen, echt alles, werd gerenoveerd.
Het oudste deel, dat aan de voorkant van de Momaartstraat ligt, dateert van 1885. En dat verenigde sinds jaar en dag de tekenacademie en achterin de meisjesschool. Maar die is hier nu niet meer.
Het was hier dus ooit een school en nu een cultureel centrum. De theaterzaal bijvoorbeeld, ja. Het was vroeger een turnzaal en nu is het dus een spektakelzaal.
Neem nu het Huis van Culturen, die transformatie, hoe het hier was, wat het nu geworden is, dat is echt super knap.
Tot op heden konden we hier beide functies behouden. Het Huis van Culturen is helemaal geen school in de strikte zin, maar het heeft wel degelijk iets weg van een ruimte die schippert tussen het educatieve en het artistieke. Dus socio-educatief of socio-artistiek, zoals u wil.
Met een spektakelzaal, atelier voor de bewoners, maar vooral een opening naar de buitenwereld toe. En dat is superbelangrijk. Er komen hier veel artiesten met verschillende etnische achtergrond van andere landen. En dat vind ik wel goed.
Dus onze job bestaat erin zoveel mogelijk mensen te verwelkomen. En de achterliggende gedachte die we willen meegeven is dat iedereen ertoe kan komen om zich op een of andere manier te ontplooien en de vraag te stellen, wat leeft er bij jou? Wat zit er in jou? Wil je theater spelen, foto's maken, dansen, musiceren? Iets anders. De bedoeling is om ieders expressieve mogelijkheden te valoriseren.
Benalidou, comédien, baptême, mariage, circoncision, communion, spectacle, hala. Salut, les camarades, tu célébrales
Voilà, hoor je dat applausen? Dat is de nieuwe Molenbeek.
Goed, gaan we nu verder? Langs dezelfde gang. Ik wacht u op aan de grote groene deur. De deur waar langs u binnenkwam.
Er is trouwens iets heel grappig. Daar wat het huis van cultuur is. We bevinden ons dus vlak bij de spektakelzaal. Aan de aanpalende muur is dat van de moskee. En het doet me steeds slim lachen. Hebben we met de imam afgesproken en hij ging er dus mee akkoord dat er als een voorstelling speelt, er geen oproep komt op tot het gebed. Geen gebed dus. Mooi deal, niet? Ja, daar. Ja, echt. Een grote moskee. Echt waar. Ja, daar. Nee, ik vind dat de Huis van Cultuur goed. In het gemeenschapsleven, ze verricht echt een fantastisch werk.
Heel goed, we zijn er. We vervolgen onze weg in de Montmartrestraat. Dezelfde richting uit. Dus bij het verlaten van het Huis van Cultuur draait u rechtsaf.
En dus, plekken zoals het Huis van Cultuur zijn als bloemen, hè? Zuurstofbomen. We kunnen elkaar daar ontmoeten en zoals je weet, kunst, cultuur, theater, doen gesprek ontstaan. En maak je bewust. En dat is belangrijk. Echt belangrijk. En ik hoop dat de mensen hier in dit geval naar het Huis van Cultuur blijven komen. Ik hoop echt dat het blijft, lang blijft. Het is hier echt een, ja, een cultuurtempel. Want het is superbelangrijk. Want dat bestond hier niet. Echt niet.
Waar ik van hou in Molenbeek, dat is dat er een cultureel kapitaal is. Objectief, maar ook subjectief, bij de mensen zelf. Er is een culturele rijkdom heel verschillend, van de een tot de ander. En er is een creativiteit in veel van die mensen. Het is eigenlijk geen toeval dat een film als Le Baron hier gemaakt werd. Zo'n film kan slechts in Molenbeek gemaakt worden en door een Molenbeekenaar, die het van binnenuit kent en goed begrepen heeft.
Aan het einde van de Montmartrestraat loopt u de Pastorijstraat in. Sla links af. Steek de Montmartrestraat over en ga verder de Pastorijstraat in. Neem het linkervoetpad. Opgepast, ook hier valt geen naambord te bespeuren.
Alors avant de commencer, il faut que je vous explique un truc fondamental. Faut que je vous parle des barons. Pas les aristos et tout ça, hein. Les vrais barons. Et pour comprendre un baron, faut comprendre sa philosophie. Alors écoutez, c'est très simple. Bon. Pour les barons, tout homme est envoyé sur Terre avec un nombre bien précis de pas, différent pour chacun. Après avoir dépassé ce nombre, tu meurs. C'est pour ça que les vieux sont en maison de retraite. Ils tricotent, restent assis, dorment. Parce qu'ils savent qu'ils sont au bout du compte. Et que dans deux ou trois pas, c'est terminé. Enfin bref, ce que personne ne sait, c'est que chacun a son propre compteur. Et que chaque pas compte. Et nous, les barons, on le sait dès le départ.
C'est quoi ?
Un klaxon.
Ça, je sais. C'est qui ?
Ça, c'est une Peugeot, ça.
Ah, vas-y, laisse tomber.
We bereiken het Sint-Jan-Baptiste voorplein. Let nu heel goed op. Steek heel voorzichtig de Ribeaucourtstraat over en begeef u naar het plein. Maar loop niet te ver. Hou halt aan de derde boom. Kijk nu eens naar beneden. U leest de cijfers die de staanplaatsen van de marktkramers aangeven. En iets verderop, als er geen markt staat, ziet u rechts van u, aan de voet van de derde boom, een bankje staan. Dat er niet meer staat. Ga er even op zitten, rechtstaand wel te verstaan.
De markt, de Molenbeekse markt, ja, dat is een instituut. Hè. Men beweert dat er zo'n 15.000 tot 20.000 klanten naar de donderdagochtendmarkt afzakken, die de twee grote pleinen met elkaar verbindt.
Een hele grote markt is de donderdag voormiddag, waarin dat het gemeenteplein, maar dat loopt door de Graaf van Vlaanderenstraat tot aan de Parvis, aan de kerk, tot de kleine zijstraatjes. Ja.
En quand tu vas au magasin, tu regardes le prix. Hein? Et là, le blanc, il coûte plus cher qu'un bouteille bleue.
Monsieur, ça combien vous prenez?
1,35, madame. Merci.
Oh, als ik iemand op bezoek krijg die een Molenbeek wil ontdekken, dan neem ik hem of haar donderdagochtend mee naar de markt.
Met de tijd verandert de markt ook van kleur.
Oh, là, ça
فيش اجودي
يا صلاح يا فتح يا رزاق سنين واحد جوج اوروبا
Wel, er zijn zelfs twee markten. Eén op donderdag en een andere het zondags. Maar vooral de donderdagmarkt is populair. Die wordt niet alleen waanzinnig veel bezocht door de Molenbekenaar zelf, maar ook door bewoners van nabijgelegen gemeenten.
En mocht je hier ooit zijn, op een donderdagvoormiddag, dan krijg je echt het gevoel in een ander land te zijn. Hier op de markt kun je echt alles vinden.
En je hebt de indruk dat je je in Casablanca bevindt. Of in Rabat, of in ieder geval zeker niet in Brussel. Het is fantastisch, hè, want het is er nog goedkoper dan op de Zuidmarkt. En natuurlijk veel goedkoper dan om het even waar in Brussel.
Ik denk dat het de grootste buurtmarkt van Brussel is. Je vindt hier alles aan een heel goede prijs.
Aan het einde van de markt zijn de prijzen zeer laag. En voor iemand die eigenlijk niet veel geld heeft, met weinig door het leven moet, is het bijzonder interessant. Hier kan je eigenlijk met heel weinig inkomen toch nog overleven.
Het is een heel goedkope markt met heel goedkope producten. Dat maakt het voor ons hier wonen ook. Je kunt hier heel goedkoop leven.
Oh, u vindt er alles wat u maar wil. Hè? Verleidelijke onderbroekjes die door gesluierde dames grondig worden gekeurd. Ja, dat zijn altijd prachtplaatjes hoor. U vindt er naar hartelust groenten en fruit, stoffen, tafelkleedjes, toilsiré, alle wereldkruiden, olijven, allerlei spullen voor geen geld.
De artichauts zijn voor 3 euro. De pavons zijn de chose. Je hebt 3 markten. De tomaten. 1,95 €, le komkom 1 €. Voor nous, il y a pas le vent de bonne qualité, c'est pour via les clients.
Ja, de markt van Molenbeek is een echte Marokkaanse markt. Marokkaanse producten, en dat maakt het verschil met de Barra-markt, de zondagvoormiddag rond het Barraplein, het Zuidstation.
Deze markt is echt een aanzienswaardigheid. De geluiden, de soundscape van deze mensenmassa. U moet even stoppen, hier. De ogen sluiten.
En droom weg.
Naar een verre bestemming. Ah, en dan die prachtige sfeer. Ziet u, heel rumoerig, maar hartverwarmend. En die lichte, zinneprikkelende deining. Ja, de Molenbeekse markt is echt opwindend.
Oké, kom, we gaan. We keren op onze passen terug. Naar de Ribocourstraat. Links van u ziet u een zebrapad, net achter die kleine paaltjes daar. Aan de overkant begint de schoolstraat. Daar gaan we heen. Steek over en wacht me op aan de overkant. Oké, wandel de schoolstraat verder in. Tja, nogmaals, hier valt weer geen straatnaambord te bespeuren. Op nummer 76, zie je dat? Daar heb je de Vaartkapoen. We stoppen hier even.
De Vaartkapoen is een van wat men noemt gemeenschapscentrum, centre communautaire, die opgericht zijn voor de Nederlandstalige gemeenschap in elke gemeente. Sommige gemeenten hebben 2 of 3 dergelijke gemeenschappen.
Wel ja, de Vaartkapoen, dat zijn de Nederlandstaligen, de Vaartkapoen. En wel, die leiden een sociaal en culturele leven. Waarom? Waar draait het een mensenleven om? Wel, om een hele hoop gebeurtenissen. Maar ook feesten, festiviteit en een feestzaal waren hier niet. En de Vaartkapoen bood je deze mogelijkheid. Ik trouwde er bijvoorbeeld zelf. Mijn huwelijk werd voltrokken in de Vaartkapoen. En de Vaartkapoen verandert niet.
Kom, we lopen de schoolstraat verder in. Dezelfde kant op.
Als er activiteiten waren, dan waren dat eerder vieringen. Dit huis organiseert ook veel andere dingen.
Ik heb veel jaren vrijwilligerswerk gedaan in de Vaartkapoen. Samen met de vrouwen die leren lezen en schrijven, hebben we een groep opgericht om naar de musea te gaan.
Je mag het kleine Sint-Josefstraatje oversteken en vervolg nu je weg in de Schoolstraat. We bereiken de volgende hoek, die van de Schoolstraat en de Bonnevie-straat. Rechts van u, aan de overkant van de straat, het Bonnevie-park. Aangelegd door de bewoners, voor de bewoners. We stoppen hier even. Nee, ik heb niet gezegd dat je de straat kon oversteken. Blijf hier staan.
Aan de Schoolstraat was er een klein parkje, eigenlijk een park. Het leek er op een soort helling. We speelden er daar met ons klein plastic balletje.
Ik heb heel deze zone zien veranderen. Die van de metro, hè? Dus die van de Bonnevie-straat. Daar waar het werd vernield, dus een van de twee straatkanten, hè? Die werd door betonplaten afgebakend. Dat weer die woestenij. En op de hoek van de Schoolstraat bleef er alleen maar nog een klein groepje huizen overheen staan.
Buurthuis Bonnevie is ontstaan eind jaren 70, in een periode toen een grote zone van de wijk afgebroken is om de metro aan te liggen.
En zo thuis op een goeie dag. Het buurthuis bevond zich aan de overkant. Hè? En toen er dus geen speelruimte meer overbleef voor de kinderen, dan hebben ze beslist om die betonplaten weg te doen en het terrein te verbouwen tot een speelplein.
Het was een braakliggend terrein en er was op dat ogenblik heel veel nood aan speelruimte voor kinderen, want kinderen konden niet meer op straat spelen.
En gedurende een 15-tal jaren werden die speeltuinen uitsluitend door de kids gemaakt. Goed, allee, een beetje illegaal allemaal, maar vanuit dat initiatief ontstond dus het Bonnevie-park. Dat is een initiatief van de bewoners en van de buurtjongeren die ze speelruimte wilden voor hun kinderen.
Bon, we zijn aan voes. We gaan verder. We steken de Schoolstraat over, langs het zebrapad dat zich links van u bevindt. En vervolg nu je weg in de Briefdragerstraat.
Ja, deze gemeente werd lang gestigmatiseerd door Sharia voor Belgium. Er waren, wat ik lachend de drie koning noem, voor wat overlast zorgen, mama. Maar dat is een minderheid.
Een minderheid.
Ja, ik ben in mijn plaats in Spanje. Kunnen mij geen dat voetbal doen, alstublieft?
Die angst, hè? Er wordt altijd met een vingertje naar Molenbeek gewezen. Het is een rovershol. Dat is niet waar, hè? Maar dat is een etiket dat op ons geplakt wordt.
Rechts van u, politiebureau. Ah, de politie. Voorheen niet het meest sympathieke korps ter wereld. Maar goed, gelukkig veranderde de situatie ondertussen.
Uiteindelijk betalen wij het gelag. De handelaar die gewoon zijn boterham wil verdienen. Wel, mijn kleinste probleempje is vandaag. Molenbeek is te dicht, Molenbeek is te gevaarlijk. Het is altijd hetzelfde.
Omdat maar een kleine minderheid misdadig gedrag vertoont, wordt Molenbeek altijd met een vinger gewezen.
Voor een BMW, Romeo Mike Lima, 549.
Jammer genoeg is het steeds die negatieve beeldvorming die de media haalt. Wordt het net gefocust op wat niet werkt, bedoel ik.
Aan de volgende hoek bereiken we de Graaf van Vlaanderenstraat. Draai rechtsaf.
Het is altijd Molenbeek, hè? Dat wordt nagewezen. Dus het is normaal dat de mensen boos zijn, ze zijn bang.
Steek de Briefdragerstraat over en loop de Graaf van Vlaanderenstraat verder in.
Jammer genoeg worden we vaak nagestaard. Dat valt me van ook. Ja, ik ben geen zweet. Dat zit je aan mijn kop. Maar als je dan uitlegt wat je zoal doet, artistiek, sociaal, cultureel of iets anders, zie je ze kijken. Ze. En dat komt nog wel van Molenbeek, maar dat is super. Ja.
U stapt nu langs de muur van het Molenbeeks gemeentehuis.
Natuurlijk zijn er problemen, zoals overal. We mogen die niet negeren. Je moet niet beweren dat alles gesmeerd loopt. Er zijn wel degelijk problemen. Maar dat zie je ook in andere gemeenten.
Het is si goed. Ça veut dire c'est si bon. Un bon vieux chez Gaston. Ik zeg dat c'est bon.
Steek het kleine straatje over dat zich voor u bevindt en betreed het gemeenteplein. Ik wacht op u in het midden van het plein.
Bij ons à la maison. Ça veut dire c'est si bon. Une bonne queue chez Gaston. Ik zeg que dat c'est bon. T'es si goût. Ça veut dire c'est si bon. Entre nos jeans sans caleçon. My darling, c'est si bon. My darling, c'est si bon. My darling, c'est si bon. Ah ja, ik zei bon.
Hier staan we, midden op het gemeenteplein. Blijf hier maar even.
En op het gemeenteplein gingen we vooral met mijn mama naar de markt, hè, om inkoop te doen. Er waren ook braderijen, er waren, ik herinner me vooral de carnaval. Kermis, het was zoveel van die jaar.
Kleine dingen eigenlijk.
Ja, het gemeenteplein. Een beetje spijtig, maar eigenlijk is dat hier altijd al een soort parkeerterrein geweest. Soms is er wel een marktje en dat is dan wel gezellig. Vooral vroeger, we kwamen hier vroeger de melk halen, ook karnemelk en zo. En dan waren er van die oude boeren uit Vlaams-Brabant die helemaal naar Molenbeek kwamen om hier hun producten te verkopen. Ik kwam hier vroeger heel veel met mijn vader.
Het gemeenteplein is eigenlijk wel een mooi plein. Het is een mooi ontworpen plein, gesloten.
Dit plein is nog redelijk homogeen. Architecturaal bedoel ik dan. Je kan ze grosso modo als neoclassiek beschouwen. Een beetje zoals overal in Brussel eigenlijk. Het is echt een iconische plek. Voor eerst omdat het gemeentehuis er staat. Het werd in 1889 ingewijd.
Het is een beetje klein voor Molenbeek. Als je het vergelijkt met de gemeentehuizen die op hetzelfde moment ongeveer in Brussel zijn opgericht, waar het echte paleizen zijn, forten, kastelen, is het gemeentehuis in Molenbeek. Je ziet dat het een groter gebouw is dan de omgeving, maar het blijft bescheiden. Het plein ook. Daarom, ik heb het al gezegd, het plein is eigenlijk een beetje te klein.
Goed, we gaan. Laat het gemeentehuis achter je. Begeef je naar de rechterhoek van het plein. Steekt u het straatje over dat langs het plein loopt en gaat u het kleine wandelstraatje in. Het is de kleine Pradostraat.
Om te winkelen is het hier heel, heel goed. Je vindt hier echt alles. En het is ook leuk om te wandelen. We hebben mooi weer, hè, natuurlijk. En er is veel om te zien. Ja, tuurlijk. Je kunt hier altijd over de prijs onderhandelen. Ergens anders lukt dat niet, hè. Nee. Maar hier kun je altijd onderhandelen. Ja. Aan het einde van het wandelstraatje ligt de Gentse Steenweg. Houd hier even halt.
Ja, ik herinner me de Gentse Steenweg, dat de chique straat was. Met veel winkels, haute couture, veel schoenwinkels. En er waren nog veel cinemas. Op de Gentse Steenweg had je de Kristal. En verder, een beetje rechts van u, in de Pradostraat, had je Le Quinox. Later vernam ik dat Le Quinox een operazaal was, de Prado genaamd. En iets verder op links had je de Forum. En daar heb ik de 10 geboden nog gezien. Het uithangsbord hangt er nog steeds. 3 buurtcinema's. Voor een degelijke gemeente. Ja, nu, vandaag is de Gentse Steenweg een beetje veranderd. Het is nu een beetje, hoe zou ik zeggen, een beetje meer gekruid. Hoe dat ze zeggen in Brussel, chique pas cher.
Oké, we gaan. Sla de Gentse Steenweg links in en wacht me op aan de volgende hoek.
Maar in het begin zat de Chaussée de Gand vol schoonwinkels.
Ja, de Gentse Steenweg heeft misschien een klein beetje een commerciële uitstraling, maar dat ging wel altijd gepaard met een zekere klasse. Vroeger, in de tijd, was dit eigenlijk wel dé plek waar je uitging, waar je vrienden samenkwam, waar je naar de film kon gaan kijken. Dat was hier echt wel een beetje de shoppingstraat.
De mensen kwamen van Anderlecht, van Deugstroot, naar overal, naar Muilenbeek, om alles schoon te kopen. Dat was een straat vol schoonwinkels. Dat was van alles. Hè.
Vroeger zo dus bevonden de chique winkels zich in de Ribocourt, in de Graaf van Vlaanderenstraat en op de Gentse Steenweg. Maar nu is dat helemaal anders.
Ik had toen zelfs een winkel dan niks anders dan slasje verkocht. En anders schone. Ja, dijkman. Nu
zijn er winkels van over heel de wereld. Goeie winkels. Voor de buurt, bedoel ik. En ze zijn ook chic.
Ziezo, we bevinden ons terug in de Graaf van Vlaanderenstraat. Steek over en wacht me op aan de overkant. Goed, eens aan de overzijde gaat u linksaf en bewandelt u dit kleine pleintje in de richting van die gevel met het grote Molenbeeks fresco. U ziet die stenen blokken? Vlij u neer op de laatste steen, die zich het dichtst bij het fresco bevindt. Rechts van het fresco, in dat grote industriële pand, bevindt zich Les Uns et les Autres, een sociaal restaurant.
Ja, ik ben de coördinator van het restaurant Les Uns et les Autres. Dus deze plek werd zo genoemd omdat wij mensen met verschillende achtergronden trachten samen te brengen. Van verschillende culturen en die een andere taal spreken. En trachten ze hier rond eenzelfde tafel te krijgen. We bieden ze dus de mogelijkheid om af en toe een keer samen te eten. Elkaar te ontmoeten, een praatje te maken. En, maar laten we zeggen dat ze ergens anders misschien elkaar nooit zouden ontmoeten. Allee, onder andere omstandigheden bedoel ik dan. Aan de ene kant krijgen we hier buurtmensen over de vloer die het minder goed hebben. Maar evengoed mensen die gewoon in de buurt geïnteresseerd zijn. Die hier werken of die de buurt bezoeken. En die ontdekken hoe dat wij er hierop vooruit gaan in Molenbeek. En we willen hier dus een lekkere keuken aanbieden. Soms pretenderen we op sommige dagen pure gastronomie aan te bieden. Alle ingrediënten zijn hier dagvers. Dat is nooit diepgevroren en alles is huisgemaakt. We willen hier een beetje een sociaal restaurant de luxe van maken. Maar dan aan een schappelijke prijs, vanaf €3,50 per menu. Dus we trachten hier niet alleen te koken, eten aan te bieden, maar ook een ontmoetingsplek te creëren. Ja, de menus, we bieden veel typische Franse keuken aan, hè. Familiegerechten ook. En zeker de wereldkeuken. Af en toe een keer witloofrolletjes en dan een keer couscous of paella of kalfsvlees marengo, maakt niet uit. En wat er zo echt, hoe zeg je dat, aangenaam is aan dit project, dat is het feit dat over goed eten praten, over het algemeen mensen, rond de tafel brengt. Hè. Het is echt een boeiend project, want het situeert zich hier binnen een prachtig kader. We hebben hier toch een magnifiek gebouw met een geclasseerde voorgevel, een tartje van Molenbeek, goed bewaard, een rustig eilandje met een schoon moestuintje, een terras. Ja, het is een klein geheim plekje. We prijzen ons hier dus gelukkig. En wel, eigenlijk is dit nou de tabaksloods hè, van Aya trouwens. Als je de wandversiering buiten bekijkt, even vooroverleunt, dan ziet het logo Bâtiment Aja staan. Dus de Aja-tabak. En deze opslagplaats die was onlosmakelijk verbonden met waar de kanaalzone voor stond. En dat trekt veel bezoekers aan. Hè. Mensen die geïnteresseerd zijn in de buurt en dan vooral in de industriële geschiedenis daarvan. Maar ik moet toegeven dat het werkt. Het gaat echt van mond op mond, dus ja.
Oké, we gaan. We keren op onze passen terug. Keer dus terug en loop richting Gentse Steenweg, daar waar we vandaan kwamen.
Ja, dat is de signatuur van Jean Tielemans. Ja, mijn havers, mijn muilenbek en mijn geert in de Goedwinkelke. Het boerinneke, Rue du Comte de Vlaanderen. Just schief over het gemeente Noos. Ja, ik heb fantastische souvenirs van Muilenbeek. Op de Parvis Saint-Jean-Baptiste en met Melbus. En ik heb nog balplot gespeeld op de Met van Muilenbeek.
Eens terug aan de straathoek van de Graaf van Vlaanderenstraat en de Gentse Steenweg, slaat u rechtsaf en steekt u de Graaf van Vlaanderenstraat over. Wacht me op aan de overkant.
Ja, voilà. Dat zijn mijn souvenirjes. Dat zijn mijn kinderjoeren in Muilenbeek.
Oké, nu draait u linksaf en loopt u de Gentse Steenweg over. U wacht me daar weer op. Wees voorzichtig.
Voilà.
Goed, je bent er. We wandelen nu de Bruinvoorstraat verder in. U stapt nu langs die sociale woningen van de jaren 80 of 90. Niet echt geslaagd, zou ik zo zeggen.
Waar mij echt een sterke vooruitgang is opgevallen, dat waren de sociale woningen. Bijvoorbeeld de Bruinvoorstraat, dat is sterk veranderd. Voordien waren dat twee kamerappartementen. Niet gelijk nu van die schoendoos.
Als we het hebben over de moderne woningbouw van de jaren 70... Dat was een ramp. Het waren grote buildings, grote constructie, waar de mensen op quasi-industriële wijze gestockeerd werden.
U bereikt nu het Bruinvoorplein, links van u. U ziet de achterzijde van de oude Hallemansbrouwerijen. Nog een getuigenis van Molenbeek's industriële geschiedenis. Vandaag heet dit Le Cheval Noir, een kunstenaarscomplex met een dertigtal atelierwoningen. Aan de volgende straathoek bereikt u de Finstraat. Steek de Finstraat recht over. Aan de overkant draait u de Finstraat rechts in.
Als je dan ziet hoe het nu wordt aangepakt in het kader van de buurtcontracten, de gemeente op de Rio enzovoort, vind ik dat er veel interessanter gewerkt wordt. Het zijn namelijk constructie op mensenmaat, beter in de buurt geïntegreerd en opener. Het is zeer belangrijk.
U loopt nu langs het gebouw dat ooit L'Espoir gedoopt werd, de Hoop. Het bevindt zich aan de overzijde. U kan er moeilijk naast kijken. Loop de Finstraat verder in.
Dat kleurvolle houten gebouw daar. Nee, dat is een mooi verhaal. Het waren vooral de bewoners, de latere eigenaars, die samen het initiatief namen omdat... Ja, wij willen zelf ook wel in een aangenaam, hè? Een leuk kader leven. Dus dat we zelf mogen vormgeven. Maar ja, het ontbreekt ons aan middelen.
En die deze woningen gebouwd hebben, hè? De passiefhuizen van de Finstraat, weet je wel, met de hulp en de ondersteuning van het buurthuis van de Bonnevistraat.
Een mooi hedendaags gebouw, van hout, kleurrijk, met een mooi klein moestuin. Achterin.
Steek het kleine Sint Maartenstraatje over en vervolg uw weg verder de Finstraat in.
In de tijd waren er veel doodlopende straatjes in Molenbeek. De Finstraat. Er was er ook eentje daar waar zich nu die open parking bevindt. En daar tegenover, waar je de tuin hebt, de stadstuin, daar vonden er ook. En daar stonden achter in de straat drie huisjes achter elkaar. Ja, het was echt een buurt vol met steegjes.
Links van u, op het nummer 36, ligt Le Jardin Urbain, de stadstuin. Stop hier even. En kijk eens door het hek.
Ja, en er komen meer en meer stadstuinen bij. Hè. Je hebt er aan de Finstraat, dus die mensen dragen allemaal een steentje bij aan het milieu.
Jardin Urbain, dat wordt beheerd ook door de ASBL La Rue, uit de Ransfordstraat. Je kan door de poort kijken, als de poort open staat, ga zeker binnen.
Oké, we gaan. We blijven in de Finstraat en lopen dezelfde richting op.
Ik ben niet akkoord. Ik vind fatelijk, er is een probleem. Je moet dat beumen ook in de volksstroten nemen. Ja, dat is heel important, maar dat zijn geen bloembakken. Nee, dat is niet. Dat zijn echte beumen. Toen dat ik hij woonde, dat was dat hij niet. Hij was niet veel groen in Muilenbeek. Ik ben jong, de mensen worden door belangen niet meer bezig in Muilenbeek.
Op het einde van de straat bereiken we de Ransfordstraat. Steek ze over en aan de overkant draait u links af.
Ja, de Ransfordstraat. Deze straat weerspiegelt echt wel de grote geschiedenis van Molenbeek. Het is ook een van de oudste straten van Molenbeek, denk ik. Hier stond vroeger trouwens die hele bekende boerderij, juist tegenover de stadsomwalling van de stad Brussel.
Daar ligt de oudste wijken van Sint-Jans Molenbeek. Je moet ook weten dat bij de veroveringsoorlogen, ten tijde van Lodewijk XIV, maarschalk de Villeroy, heeft de grote markt van Brussel beschoten en vernield. Zijn kanonnen waren gelegen bij de Ransfordhoeven.
Ter hoogte van het grote portaal en het smeedijzeren hek, op het nummer 27, bevindt zich La Fonderie, het voormalige Compagnie des Bronzes de Bruxelles. Spring er even binnen als het hek openstaat. Wandel naar de achterkant van de binnenplaats en wacht me daar op, aan de voet van die bakstenen triomfboog. Als het hek gesloten is, blijf dan even staan. Kom er zo aan.
Het was een buurt die destijds het kleine Manchester werd genoemd. Omdat hier de industrialisering van Brussel ontstond. Die van België eigenlijk.
Dus ja, die ontstond hier. Hier ontstond onze industrie.
De Ransvoorstraat was de plaats van bijzondere nijverheden, industrieën, als de Bronsmaatschappij.
Het was dus een bedrijf dat in eerste instantie bronsbeelden vervaardigde, dus bronzen kunstbeelden. Het werd rond 1840 opgestart en dan iets later, beetje bij beetje, met zijn tijd mee evolueerde en inzette op de productie van bronzen huisinrichting, zoals lusters, deurklinken, kleine meubelafwerking. Het bedrijf ontwierp bijvoorbeeld de eerste elektrische lusters. De veelbesproken lusters van de Muntschouwburg bijvoorbeeld, die van het Koninklijk Paleis trouwens ook, wel, die komen hier vandaan. En na de Tweede Wereldoorlog kende het bedrijf ja, een langzame neergang. Want in 1974 werd het laatste brons afgegoten.
Goed, we staan dus nu achteraan op de binnenplaats. We blijven hier even.
Het doel van de grootste initiatiefnemer van het La Fonderie-project, Guido van der Hulst, was om het collectieve geheugen van de buurtbewoners op te frissen en inzicht te bieden in het industriële verleden van Molenbeek. Dat is een heel mooi project.
Dus La Fonderie was het idee van een klein groepje gepassioneerde mensen die in het begin van de jaren 80 beseften dat, wel, ja, dat deze iconische plek, die deze kunstbronschieterij was, en die jammer genoeg reeds zwaar vervallen was, dat het interessant zou zijn om dit patrimonium te redden. Om er nu net een plek van te maken waar dit verleden deels in ere kon worden hersteld. Een plek dus waar het arbeidsverleden, het arbeidersverleden in beeld werd gebracht. Vooral ten dienste van onze jongeren. Maar ook van de huidige buurtbewoners. Ah, ja.
Als je La Fonderie bekijkt, dat is een fantastische plek. Ik vind dat een magische locatie. Ja, spijtig genoeg is het veel te weinig bekend bij de mensen.
Wanneer u deze locatie bezoekt, nu dus de buitenzitten, blijft van de grote achterliggende gieterijhal, en ja, we mogen dat gerust een veredelde ruïne noemen, slechts de grootsheid overeind. Je moet er gewoon even binnen gaan. U wordt zich meteen gewaar van de omgang en het belang ervan. En rechts bij het betreden van de binnenplaats de hal, die ooit de hal van de draaiers, waar we nu onze tentoonstellingen organiseren. En tot op dit ogenblik is dat de enige gerenoveerde ruimte. De andere gebouwen werden jammer genoeg afgebroken. Je kan er nog wel wat fundamenten van bespeuren, waarop we nu wat oude machines tentoonstellen. Zo'n beetje ons machinepark, hè? Ja, of toch een soort van eigenlijk.
Nu gaan we weer verder. Keer terug naar de ingang van La Fonderie en wacht me daar op.
Ja, de Fonderie, dat is echt weer al een belangrijke plaats in Molenbeek. Maar eigenlijk weten heel weinig van de huidige Molenbeekenaren. Weten dat hoe belangrijk en hoe groot is dat de Fonderie eigenlijk is geweest. In het verleden was deze echt een hele centrale plek. Hier werd ijzeren traliewerk gegoten en men leverde enorme standbeelden af. Wereldwijd, zelfs tot in de Verenigde Staten, tot in de Nieuwe Wereld. Dat was echt een belangrijke plek en heeft Molenbeek veel naambekendheid bezorgd.
De buste van Abraham Lincoln. Die staat hier nog. Dus dat vertrokken van hier naar de States via het kanaal. Ze maakten hier ook de poorten van de New Yorkse Zoo. Ik vind dat fantastisch dat dat van hieruit vertrok. Je moet het maar weten.
We zijn er, terug in de Ransvoortstraat. Wanneer u La Fonderie uitwandelt, draait u rechtsaf en loopt u de Ransvoortstraat verder in.
Het is anders dan na. Nice doe de Ransvoortstraat, kinderen dan. Bon, let ons zeggen dat in onze jongentijd dat er niet zoveel dansings waren. Ieder bistros qua. Allee, we moeten ons misschien kunnen amuseren. Ik had al jukeboxen met muziek en we lusterden op de platen van de taart.
In de Ransvoortstraat had je 15 cafés en allemaal ging je keur.
Dat was toch de goeie taart, nou. De taart van Brussel nog brusselde. En zoen.
De Ransvoortstraat. Dat was de buurt van de vodderaders. Hey, de lompenhandelaars, zeg maar zijn, hey. En de schroothandelaars. Oh, dat was een heel levendige buurt. Dat was de buurt van de Italiaan. En er waren er ook veel Grieken. En de rest mij vertelde, dat de politie in de glorieperiode van de Deiring, hey, Deiring Molenbeek, en de Union Saint-Gillois, de Ransvoortstraat s'avonds gewoon niet in derde.
Als het gewaar was, dan gingen ze allemaal op een stuilvuile duin zitten. Om te lameren kwam. Dat was schoon.
Nu bereikt u het heel smalle Cai Ealo straatje. Genoemd naar het bedrijf dat gespecialiseerd was in oude stoommachines en spoorwegmaterialen. Aan het einde van dit straatje bevindt zich de ingang van het industrieel park van La Fonderie. daar gaan we heen. Wacht me voor het hek op. U staat nu voor de ingang van het park. Weerom een getuigenis van het grootste industrieel verleden van Molenbeek. De hoofdingang, de zuilen en de grote geplaveide binnenplaats geven u een beeld van de oorspronkelijke fabriek. Mocht de poort van het park gesloten zijn, keert u op uw stappen terug en loopt u het park even rond. We komen elkaar terug tegen op track 18, spoor 18 van uw mp3-speler. Dat vind je ook op je kaart terug. Afspraak dan aan een andere uitgang van het La Fonderiepark. Als de poort open staat, ja, dan wandelt u het park in.
Dit is het park van de Fonderie.
La Fonderie du Bronze.
Ga de kleine trappen op.
De mooiste toegang tot het park is via het straatje Calle Allo, een zijstraatje van de Ransfortstraat.
Wandel tot aan het midden van de eerste esplanade, tot aan die drie zuilen. Wacht daar maar op mij.
Want dat was de hoofdingang van de grote fabriek Calle Allo, waar men onderstellen maakte voor treintuigen.
En het park dat daar nu is geplaatst, is gelegen op de vorige werkplaatsen.
Oké, loop nu maar door naar het midden van het park. Links van u, in de richting van de tweede esplanade. Die met die drie andere zuilen.
De park heeft dus ook precies het grondplan en het feit dat het in twee grote blokken te onderscheiden is, heeft de structuur weer van de grote montagehal van deze fabriek Calle Allo. En men heeft in het park ook willen die oude fabriek een beetje heroproepen, dus daarom is de grond is praktisch uitsluitend met authentieke historische kasseien vanuit de oude fabriekstraten, oftewel vanuit de omgeving van die buurtcel. Dus er is weinig op de groene bedekking op de grond, dus het is ook niet zo comfortabel om te spelen. Het is geen speelpark, maar het is zeer rustig.
Eens u die zuilen bereikt hebt, draait u een ietsje naar rechts en begeeft u zich naar de uitgang van het park, daar waar u dat hek ziet.
Als je binnenkomt heb je de indruk dat je alleen bent, maar als je een tour door het park doet, dan vind je minstens altijd een aantal mensen die ook ergens in een hoekje zitten te babbelen achter een haag op een bank, want het zijn er veel.
Oké, verlaat het park maar en wacht me op aan de straathoek.
Het is echt een oase van rust, eigenlijk in een vrij versteende omgeving. Dat maakt het speciaal en eigenlijk heel mooi.
Heel goed, we zijn er. We blijven hier even. Links van u is er de kleine, verrepte Keizerstraat. Rechts van u ziet u die grote straat met die bomen. Dat is de Olifantstraat. En ja, alweer zonder straatnaam.
De Olifantstraat. Misschien is het de legende waar deze naam vandaan komt. Maar het zou komen van het feit dat in de grote fabriek Calle Allo werden onderstellen gemaakt voor treinen dus. En een van die treinen was de Olifant. Een van de drie treinen. De eerste trein op het continent van Molenbeek. Ja, het was Molenbeek. Naar Mechelen in 1838.
Deze naam werd gekozen om een groot bedrijf te eren. Dat dan in de volksmond de Olifant werd genoemd. Vanwege zijn grote. Zijn omvang.
Op de andere hoek, daar een beetje verder, bevindt zich de grootste moskee van Molenbeek. Een van de grootste van Brussel. Het is de Al-Ghalil Moskee.
Op de hoek van de Olifantstraat en de Lenoistraat kijken we, maar je kan ze niet heel goed zien, want het is verstopt achter. Het zit ingeweven in een bouwweefsel. Zit de grote Al-Ghalil Moskee, waarschijnlijk de grootste van Brussel. Als je voorbij komt, bel eens aan en vraag een babbeltje. Kan je zeker binnen gaan. Je moet het gewoon doen.
Salam, vrede. Wel, ik ben dus directeur van de Liga voor Islamitische Samenwerking. In 1985 opgericht. De grote Al-Ghalil Moskee was de eerste instelling die hier het daglicht zag. Rondom deze moskee werden nog andere instellingen opgericht. Dus eerst de grote Al-Ghalil Moskee, dan kwam de Al-Ghalil School die Arabische taallessen verzorgt en daarnaast heb je de school La Plume die de opvolging van het programma van de Franse gemeenschap verzekert. Je vindt er ook het Sociaal Comité en het Cultureel Comité voor iedereen toegankelijk. omdat het hier de Liga meteen de context van haar omgeving begreep die de dialoog hoog in het vaandel voert. De Liga is niet zomaar een communicatiebureautje. Voor ons is de dialoog een overtuiging. Het is veel meer dan louter communicatie.
Het zijn onze buren, dus we hebben ook al samengewerkt. Als er wijkfeesten waren, zijn heel open mensen.
Dus de moskee is zoals elke heilige plek een openbare plaats. Dus voor iedereen toegankelijk. Er komen zowel mannen als vrouwen, moslims van over heel de wereld, Noord-Afrikanen, mensen uit het Midden-Oosten, Oost-Europese moslims, Albanese, Turken, Afrikanen, van overal zo'n beetje. Maar laat het ons zo stellen. Onze geschiedenis, de verscheidenheid van onze leden, het bewustzijn van de leden van de Liga zorgden ervoor dat we een ontmoetingsplaats werden.
Goed, we gaan. Aan de uitgang van het park. Daar draait u links af, de verrept de Keizerstraat in. U wacht me op aan de volgende hoek.
Wel, het eerste woord dat je steeds in de islam tegenkomt, dat is heel gemakkelijk. Dat is salam. Vrede. Het is echt een open deurtje dat duidt waar de islam werkelijk voor staat. Het ware gelaat van de islam. Het is eerst salam en vervolgens hawa, wat dialoog betekent. En dan ukhuwa, broederschap. Het is drie sleutelwoorden die vertalen wat wij hier in Molenbeek willen bereiken. Salam, hawa, ukhuwa.
Links van u ziet u een ander soort sociale woningen, ontworpen door architect Pierre Blondel.
En dan was er nog een ander deel van de verrept de Keizerstraat, waar veel bouwvallen stonden. Maar die zijn allemaal gesloopt en waar een vastgoedproject werd neergepoot. In samenwerking met de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels hoofdstedelijk gewest. En een bedrijf dat Cheval Noir heet, dat huisvesting ontwikkelde voor grotere gezinnen. En dat in het kader van het buurtactieplan. Vermits er heel duidelijk een tekort was, dus een groot tekort in deze zone.
Voilà, we bevinden ons terug in de Ransfortstraat. Steek de Ransfortstraat over en vervolg uw weg in de straat er tegenover. Dat is de Evariste Pironstraat. Links van u, de gemeenteschool nummer 10 en haar heel lange mozaïek.
De Evariste Pironstraat zien we hier op de muur van de school, de gemeenteschool, een mozaïek, Arabische, maar niet alleen Arabische, een wiskundige formule die, ja, waarmee dat op mijn abstracte formule komt om bepaalde gegevens in een ritme te zetten. Het is gemaakt onder de leiding van de artiest, woont een beetje verder in de straat, de straat verandert van naam, in de Verrepte Keizerstraat, Mustafa.
Steek de kleine Sint Maartenstraat over, loop langs die enorme toren en wandel dan verder de Evariste Pironstraat in. U komt uit bij het kanaal.
Ja, hier gaat het nog. De toren, die is geen luxe, maar allee.
Brussel kent een moeilijke urbanisatieproblematiek. We hebben een laagbouw die nooit echt functioneel was. Wind, niet echt veel kwalitatief hoogstaande gebouwen. Voor mij zijn die woontorens, ik heb daar nooit achter gestaan, want ik denk dat ze hun nut nooit bewezen. Ja, waren ze van geen nut in Brussel. We moeten echt gaan vernieuwen.
Aan het einde van deze straat bereikt u de Henegouwen Kaai. Steek de straat over en wacht me op aan de kade van het kanaal. Oké, we zijn er. We blijven hier even. U bevindt zich aan de rand van het kanaal.
Het kanaal kende een heel mooi verleden. Het was een kanaal waar de mensen... Je moet namelijk weten dat Molenbeek een echte arbeidersgemeente was.
Een beetje verderop, rechts van u, een gerenoveerde sluis. Een getuigenis van het historisch belang van het kanaal voor de stad.
Hier werd steenkool gelost. Eigenlijk alles wat hier toekwam werd langs het kanaal vervoerd. Dus waren er sluizen.
Molenbeek ligt aan het kanaal. En het kanaal is ontzettend belangrijk geweest voor de groei van Molenbeek. Want Molenbeek was een kleine gemeente voor 1830. Net voor 1830 is het kanaal Brussel-Willebroek is doorgetrokken naar de steenkolen in Wallonië.
Men heeft een kanaal om Brussel te verbinden naar de zee toe. Werd een kanaal gegeven. Als binding naar de Schelde en de Ruppel, Willebroek, het kanaal van Willebroek. Die eindigde op de Sint-Katelijnenplaats. En na de onafhankelijkheid heeft men dat kanaal verder doorgetrokken en gegraven naar Charleroi toe. Dat kanaal werd gegraven doorheen de moerassen van de Seine. En dus het centrum van Sint-Jans-Molenbeek. En die was met de bedoeling gegraven om steenkool en metaal van de streek van Charleroi te vervoeren naar Antwerpen toe.
Rond het kanaal kwamen zich dan heel wat industriële bedrijven vestigen.
Zo is dat tweede deel van het kanaal uitgevoerd geweest doorheen het laagste gedeelte van Brussel en heeft Sint-Jans-Molenbeek in een zekere zin van de stad Brussel afgescheiden.
Goed, we zijn ermee weg. U kijkt nog steeds uit op het kanaal. Draai nu links om en loop langs de kade tot u de volgende brug bereikt. Links van u, aan de overkant van de straat, de vroegere Bellevue-brouwerij.
Ja, de grote brasserie Bellevue was een brasserie de Koster, waar Heuze werd gemaakt. Heuze gebrouwen, dat zijn drie fases en je kan die hier echt nog volledig zien en dat zal zo blijven ook. Als je voor naar het gebouw kijkt, het meest linkse, tamelijk grote blok, is de malterij. Dus waar dat de gerst tot malt wordt verwerkt. Middenin zie je een soort meer vierkant gebouw met bovenaan een heel speciaal gistingskuip, dat is de brouwerij. Waar van de malt dus het bier gemaakt wordt. En wat dan bovenaan in die rare kuip, die rare vorm, is eigenlijk de gistingskuip. Want de heuze, dus de lambiek, waar de heus meegemaakt wordt, wordt er geen gist aan toegevoegd. Het gistingsproces komt van de bacteriën, de elementen die in de lucht van de Zennevallei aanwezig zijn. En dan het hele grote blok rechts is eigenlijk de stockageruimte, waar de vaten lambiek, men brouwt dus lambiek, die worden jaren bijgehouden en elk jaar wordt een mengeling gemaakt uit de verschillende lambieks die men liggen heeft. En daar wordt de geuze van gemaakt, gestoken, om de juiste menging te hebben van wat men in de stok heeft. Nu worden die drie grote historische industriële gebouwen, zijn ze nu aan het ombouwen. De grote blok rechts is intussen klaar. Het is een groot jeugdhotel. Het midden, de brouwerij, dat is nog niet helemaal klaar wat dat daarmee gaat gebeuren. En het blok links is een gemeentelijk project, waar ook een klein hotel.
Ja, waar dus een sociaal huis zal komen. En waar ook opleidingen worden gegeven, personeelsopleidingen.
Aan de overkant van het kanaal, langs de kade, ziet u een groot fresco, een lange graffiti, van Bonhomme, een Brusselse graffiti-kunstenaar.
Ja, voor mij is dat een industriële kant. Hè. Dat is die sfeer, hè, rond het kanaal, dat ademt een soort van poëzie uit. Ja. Als je kijkt naar de boten die voorbij varen en... Schoon, ja.
Le kanaal.
Ja, het kanaal. Fantastisch, hè. Voor mij, het kanaal, dat is als een soort rivier. Dat is een beetje de Maas van Brussel. Ik vind dat we dat nog veel te weinig efficiënt gebruiken. Allee, ik weet niet, er is zoveel potentieel. Ook dit zou echt een mooie ontmoetingsplek kunnen zijn.
Dus dit is nu een soort van scharniermoment, omdat er nauwelijks nog industrie is. Of het nu om brons gaat, of bierbrouwerijen, of alles wat water nodig had. We bevinden ons dus op een moment waarop we een deel van de kanaalzone in een woonzone moeten ombouwen.
Ja, ik denk dat voor ons het kanaal meer een infrastructuur is die eerder een band moet creëren dan een verdeling moet zaaien. Denk bijvoorbeeld aan de verbinding Noord-Zuid, Oost-West, Centrum, Molenbeek, Anderlecht en zo.
Loop nog steeds dezelfde richting uit.
Ja, het kanaal is ook een beetje de absolute grens van onze gemeente. Een grens die je moet durven oversteken. Een mentale grens ook. Je moet er langs om naar de stad te gaan. En toch steken de mensen die grens dat kanaal niet graag over.
Het kanaal is een barrière.
Ja, het klopt dat het imago van het oude Molenbeek moeilijk bij te stellen valt. Ja, er bestaat een psychologische barrière.
Kijk omhoog. U wandelt onder die oude mobiele kranen of portaalkranen die destijds de boten losten.
Er waren ook nog een paar portaalkranen, geloof ik, bij dingen binnen Weemar. Hij ziet dat nog goed, hè? Maar die werken niet meer, die zijn buitendienst. Maar in de tijd werden de bakstenen die via het kanaal van Boom kwamen hier gelost, hier op de ene houkaai. Maar ik denk dat er een van de twee, die langs het gebouw van de spoorkant daar, dat die gewoon verwaarloosd is. Ik weet het niet zeker, ja.
Loop de Henegouwen kaai verder af en wacht me op aan de brug van de Vlaamse Poort.
Bon, ik herinner mij dat nog. Ja, dat is waar, dat daar ochtends soms stonk, zeg maar. Bon, dat is allemaal veel geminderd, hé. Maar ik herinner mij onder andere nog, inderdaad, dat dus dat beetje verkeer, die Rijnaken, hé, die er kwam lossen enzovoort. Dat laatste beetje lokaal verkeer, hé. Ja, maar dat is waar. Maar je kunt er zelfs niet meer lossen.
En dan gingen er mensen zwemmen in het kanaal. Maar ik niet. Ik kan niet zwemmen, hè. Maar toen was dat niet zo als na. Ah, dat was niet zo vol als na. Poeder, hè.
Le kanaal.
Het kanaal is een barrière.
De frontière van Brussel. Hè?
Ja, het kanaal.
Ik kan niks met me, hè.
Ja, het klopt dat het imago van het oude Molenbeek moeilijk bij te stellen valt. Hè? Ja.
Ziezo, we zijn aan de Vlaamse Poortbrug. We blijven hier even. Aan de overkant van de straat, links van u, de Gentse Steenweg.
Ja, de oude Gentse Steenweg, de weg op Gent, waar de postwagens vanuit Vlaanderen naar Brussel toe kwamen, daar ingingen en doorgingen naar de oude deur van de stad, de Vlaamse Poort, de Antwerpse Poort.
Maar, want ze hebben altijd gezegd dat er zeven poorten rond Brussel zijn, hè? De Porte Vlaanderen, de Porte Ninove, de Anderlechtse Poort, de Alle Poort, de Porte Namur. Op de ring rond Brussel zijn er zeven poorten, geen acht of zes, hè. En Brussel doorziet de letters. Er zijn zeven letters in Brussel. Er zijn zeven poorten. Dat is Brussel, kennen ze.
Oké, we gaan verder. Vervolg uw weg in dezelfde richting. Steek gewoon de straat over. En wacht op mij aan de overkant. Opgepast, ga dus niet over de brug.
Allee, zoals hij, de boulevard, hij horen geen buildings, hè. Dat horen moerassen, hè. Hey, op de boulevard. Daar, wat dat gebaas stond. Hij was gez, hè. Ja, moerassen en wat nog, hè.
Bent u er? Loopt u weer verder langs de kaaien? Dezelfde richtingen? Oké, doorlopen dan.
En nu een paar jaar zijn de gebaven, gelijk champignons, uit de grond geschoten. Hey, op de boulevard. Ja, ik spreek nou niet van die van erover, hè. Die klankjes, maar van die kant. Al die buildings, dat sloot er gekomen, hè. Hey, dan building, hey. Dat was niet anders dan gissen. Dat was wild qua.
Kijk eens omhoog, aan uw linkerkant. Wat vindt u van die kleurrijke windmolens, geïnspireerd op die van Molenbeek?
Die reeks van kleine molentjes, windmolentjes langs het kanaal op de kant van Molenbeek. Dus eigenlijk heel de grenslijn tussen Molenbeek en de stad Brussel.
Die molens bijvoorbeeld, van Serge Creuse, die maken deel uit van een jongerenproject van het Huis van Culturen. En in 2005 werd er dus nagedacht hoe we de Molenbekenaars, en al diegenen die Molenbeek met een scheef oog bekeken, hoe we die ervan konden overtuigen dat de gemeente volop aan het veranderen was. Dat er een frisse wind door de gemeente waaide. Hm? En de mensen houden van deze molens, hè. Ze willen ze behouden. Alhoewel ze er maar 6 maanden zouden staan, staan ze er ondertussen al 7 jaar.
Links van u ziet u het Sint-Mariaplein. Stop even als u ongeveer in het midden van het plein bent. Maar blijf op de kaaien. Ziet u die ruimte? Dat enorme litteken doorheen het oude Molenbeek. Alles werd tegen de vlakte gegooid om de metro te bouwen. Die onder uw voeten loopt. En langs de andere kant van het kanaal, hier tegenover, gaf men er de voorkeur aan om ondergronds te gaan. Onder de oude huizen. Maar dat is dus aan de andere kant van het kanaal.
We staan hier nu eigenlijk boven op de metro. De metro rijdt onder ons. Als je de richting naar Brussel kijkt, kant Brussel, dan kan je helemaal niet zien dat daar een metro zit. Als je in tegendeel kijkt de kant Molenbeek, zie je, en nu is dat een grote openbare ruimte, grotendeels boven de metro. Eigenlijk heel het gedeelte is de overdekte metro.
Je appuie là, il t'entend. Je lâche, il t'entend plus. Tu appuie, il t'entend.
Dus dat wil zeggen dat hier in Molenbeek, om de metro aan te leggen in de jaren 70, werd een enorm gat geslagen in de gemeente, in het stadsweefsel. Hele huizenblokken werden afgebroken, er was ook zeer veel protest tegen. Het is de oorsprong van verschillende buurtwerkingen, organisaties, zowel Bonnevie, Foyer, La Rue, zijn ontstaan in dat kader om de toenmalige bewoners te helpen in een verzet tegen eigenlijk de brutaliteit waarmee men de metro heeft aangelegd.
De plos is gesacrifieerd aan de metro.
Oké, let's go. We vervolgen onze weg in dezelfde richting tot aan de volgende brug.
Want het verschil is eigenlijk heel zichtbaar tot vandaag. In Molenbeek was de metro de kans om een groot stuk van Molenbeek af te breken. Onder Brussel heeft men dat helemaal niet gedaan. Men heeft daar toen al hangbare, moderne technieken gebruikt om een metro te graven onder de gebouwen, zonder dat daar eigenlijk bovengronds iets van zichtbaar was en schade werd aangericht.
Rechts van u, aan de overkant van het kanaal, het klein kasteeltje van de 16e eeuw. Het was vroeger een kazerne en sinds 1986 is het een opvangcentrum voor asielzoekers.
Daar zien we langs de overkant van het kanaal het klein kasteeltje. Dus een grote, gekende, toch nogal grijze, bruine blok. Dit is de plaats waar in de vroege middeleeuwen tot de Molenbeek binnenkwam in de stad Brussel. Eerst was daar een vijver, waarschijnlijk een visvijver om vis te kweken. Op die grond van die vijver is gedemd en daarop is toen een lusttuin, een soort hof gemaakt voor een adellijke tuin met een klein kasteeltje. Dus de naam klein kasteeltje gaat terug op die eerste adellijke tuin.
Aan de andere kant van de kade, de Chien Vert, de grootste stoffenreserve van België. Voorheen zat er een grossist in aardappelen. Maar ja, van frieten naar stoffen, is maar een kleine stap, hè? We bereiken de volgende brug, die tegenover het klein kasteeltje. We houden even halt ter hoogte van het zebrapad links van u. Net voor de brug.
In de 19e eeuw, vooral de tweede helft van de 19e eeuw, als zowel de westkant van Brussel en dan Molenbeek dicht slipten eigenlijk met fabrieken, werkhuizen, ateliers. Er werd zeer veel volk, dus er was ook veel ellende, veel oproer, veel misnoektheid. En er waren dus heel regelmatig interventies van de ordendiensten, de gendarmerie, noodzakelijk. Dus men vond het nuttig om een nieuwe kazerne voor die gendarmerie te bouwen. En het is interessant. Het was vooral bedoeld om Molenbeek onder controle te houden. Uiteindelijk werd er beslist om de kazerne te bouwen op het terrein van het klein kasteeltje, dus met die naam, de kant van Brussel. Er werd een nieuwe brug gebouwd en het was een ophaalbrug. Maar er werd zelfs bij gedefinieerd dat de scharnieren van de ophaalbrug langs de kant van Brussel moesten zijn. Dus zodanig dat als het echt te spannend werd, dat de brug kon opgehaald worden en de gendarmes zich in veiligheid konden terugtrekken.
Laten we gaan. Steek het kleine zebrapad links van u over, net voor de brug. Eens aan de overkant loopt u de Toekomststraat in. De straat die in het verlengde van de brug ligt. We zijn in de Toekomststraat. Maar wat heeft de toekomst voor Molenbeek in petto?
Het is evident als we praten over het probleem van Molenbeek dat het eigenlijk gaat over een sociaal probleem. Nu, er zijn heel veel mensen en de media die benadrukken dat al die problemen en conflicten die in Molenbeek aanwezig zijn, dat veroorzaakt wordt door culturele verscheidenheid. Nu, ik ben daar absoluut niet mee akkoord. Integendeel, volgens mij hebben die problemen hun oorsprong in het feit dat het sociale problemen zijn.
Aan uw linkerkant, VZW Bonn. Hier worden de nieuwe migranten verwelkomd. steek het kleine Houbrechtstraatje over en ga verder rechtdoor.
Ik vind, en dat hoor ik ook, zowel van de bewoners van de oudere buurten als van die van de nieuwe, dat dit een fundamenteel sympathieke bevolking is. Ik moet natuurlijk ook toegeven dat we hier ook grote socio-economische problemen kennen. Armoede, werkloosheid, etc.
Steek nu de Darimondstraat over en loop verder in dezelfde richting.
Dus ja, er moet echt een enorme inspanning geleverd worden om de jongeren hier wat perspectieven te bieden. En wel in deze volgorde. Opvoeding, opleiding en een degelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
Aan de journalisten, dat is een metafoor dat ik altijd gebruik. Kijk, voetbal. Match Anderlecht tegen Standaard bekijken. Als er dan 100 hooligans amok maken, gaat u me dan zeggen, ik ga niet meer naar de voetbal? Nee, er zijn steeds 100 van die 5000 bezoekers die de boel dus verkloten. Het zijn er altijd maar een paar die het voor de rest verkloten. En hier, er zijn er ook een paar die het voor de rest verkloten. Ja, en de goede jongens die komen niet op straat voor te zeggen gewoon dat ze goed bezig zijn.
Steek de Voorspoedstraat over en wandel rechtdoor. Links van u, nog zo'n mooie schoolmuur. Aan het einde van de straat bevinden we ons terug bij het Sint-Jans-Baptistvoorplein. Steek de straat over tot aan het midden van het plein, vlak tegenover de kerk.
Ja, de Parvie, het hart van de wijk, het hart van de quartier van historisch Molenbeek. Hier voel je nog de ziel van Molenbeek. Enfin, wat aan mij betreft toch. Voor velen is dit samen met mij echt het hart van de gemeente. We zijn hier ook op de Grote Markt, een beetje la Grand Place van Molenbeek.
Oh, ik hou van dit plein, hè. Want allez, bon, als je daar bent, of als je eraan komt, dan zie je zo van die mensen die zo gezellig keuvelen. En soms zijn er ook gasten die cricket spelen. Enfin, zo heet dat, denk ik dan.
Oké, we zijn er, op het plein. We blijven hier even.
Je ziet hier die vrouwen zitten. Eigenlijk vind ik dat deze plaats het geheel een beetje weerspiegelt.
Hier gebeurt alles eigenlijk. Hier komt iedereen samen, hier speel je voetbal, je spreekt af met mensen. En als je afspreekt om iets goed te doen, dan doe je dat voor de kerk. En als dit iets duister betreft, dan ga je dat achter de kerk arrangeren. De Parvie was en is het hart van de wijk. Is altijd zo geweest. Om af te spreken, om festiviteiten te doen. En vandaag is dat ook nog altijd de plaats waar op donderdag de markt doorgaat. En als het goed weer is, dan kan ik iets terecht over de koppen lopen. De markt van donderdag is heel bekend.
Op het plein voor de kerk was een soort park met veel bloemen en bankjes.
De Ploche, dat was onze plein de jeu.
Nu heb je er ook veel cafés en heel veel verschillende nationaliteiten.
Ik herinner mij het plein vooral van vroeger, van die kleine endernessen, die dingen, die bloembak. En de lente was dat precies een klein tuintje met bussen en trams die er gewoon doorreden. Nee, dat testen zo.
Ja, de Parvie, het voorplein. Nu wordt ze gebruikt door jonge Pakistanezen. Ze spelen daar een spel dat ik helemaal niet ken. Zo'n kleine balkjes die ze nogal krachtig met naar elkaar gooien.
Hier merken we dat het symbolisch speelpunt van Sint-Jans Molenbeek het voorplein is. De Parvie, zoals men hier zegt. En zoals de mensen zeggen, alles begint daar en alles eindigt daar.
Dat is het Sint-Jan-Baptist-voorplein natuurlijk. Hè? Het verwijst naar de patroonheilige van de gemeente.
Sint-Jan-Baptist is op het blazoen van Sint-Jans-Molenbeek getekend. De heilige Jan-Baptist met een schip. Want dat was feitelijk de scheepvaart op de Seine en ook het kanaal. Er kan nog veel bijgevoegd worden, maar dat is hier niet nodig.
En die kerk in het midden, ik vind die zo mooi. Eigenlijk staat ze centraal tussen al die mensen met de andere achtergronden.
Ik ben hier in Sint-Jans-Molenbeek toegekomen begin 1977 als pastoor voor de parochies van Sint-Jans-Molenbeek. De voorlaatste kerk was gelegen aan de uitgang van de Graaf van Vlaanderenstraat, wat nu het voorplein is. Was toen het kerkhof rond de voorlaatste kerk, zoals dat in de dorpen hoorde. Ze hebben dus de kerk afgebroken en verzet. En de laatste huidige kerk hebben zij nu geplaatst op een voormalig industrieel terrein dat daar door de gemeente toe geschonken is.
Ja, deze kerk is redelijk recent. Ze werd in 1932 ingehuld.
Het is een symboolgebouw, modern stijl, art déco, in Brussel.
De kerk, dat is mijn grote favoriet. Het is een uniek monument in Brussel. Het is gemaakt in gewapend beton in de jaren 20, jaren 30. Het geeft een prachtige ruimte, het gewapend beton laat toe om inderdaad binnen een één grote ruimte te creëren, maar die toch door een soort spitsbogen een perspectief geeft naar boven toe. Het heel speciale eraan is, voor mij is het licht, dus de manier waarop het licht binnenkomt. Om te even wanneer je binnengaat, zelfs al is het slecht weer, dan heb je de indruk dat er zon is. Dus dan denk je van de zon schijnt.
Dat raamwerk is schitterend. Het is een echt kleurenfestijn. Ja, en nog een laatste ding dat mij echt opvalt, is dat ik vaak mensen tegenkom die me dan vragen of dit gebouw nu een moskee was.
Men moet hier niet vergeten dat die kerk heel veel Marokkanen heeft aangetrokken. Vooral in het begin van de jaren 70, omdat heel veel Marokkanen dachten dat die kerk eigenlijk een moskee was. Deze plaats was dus eigenlijk een echte trekpleister voor hen.
Het is dan ook een meesterwerk van een van de grootste architecten van Brussel, van de Jongre. Is vooral gekend van zijn werk op het Flagetplein, het radiogebouw. De Jongre was een overtuigd atheïst, een socialist. Dus je krijgt een combinatie. Het is een katholieke kerk gebouwd door een overtuigd atheïst, waarvan velen denken dat het een moskee is. Dus de ideale ruimte voor het centrum van Molenbeek.
Oké. We lopen verder. U verlaat het voorplein langs de rechtse kant van de kerk. Het is de Hélène Rijkmansstraat.
Maar het is waar dat er een kleur is die meer dan de andere aanwezig is. Bijvoorbeeld op de markten en de moskeeën. En noem het een Maghrebijnse kleur. Maar het is ook waar dat een belangrijk gebouw hier in het midden van historisch Molenbeek nog altijd de kerk is. En dat is minder Maghrebijns, hè. Dat is vooral Afrikaans vandaag.
Mensen van Rwanda, Burundi, Congo.
Loop verder langs de kerkmuur.
Van Cameroen, Benin. Ook België natuurlijk. En Italianen, Albanezen. Altijd andere stromen van nieuwe bevolkingen.
We bereiken de hoek aan de achterkant van de kerk. Steek over en neem de straat die lichtjes rechts van u wegdraait. Gebruik het rechtse voetpad.
Ik zou niet weten hoeveel organisaties er hier zijn.
Meer dan er moskee zijn.
En dat zijn er een 12-tal, hè? 10 of 12.
Al die verenigingen hier.
We zijn toch
360 verenigingen. VZW's, paragemeentelijke VZW's, privé-initiatieven.
Kijk, dit is nu eens typisch voor Molenbeek. Het feit dat men hier echt nog leven kan. En dat er ook het gevoel is dat men op de steun van anderen kan terugvallen.
Steek de Engelse straat over en loop rechtdoor. De Deken Vierenstraat in.
Niet alles is negatief hier. Hè. Er gebeuren hier ook positieve dingen. Het is een heel sympathieke gemeente, Molenbeek. En alles kan beter, zoals de netheid. Maar eigenlijk is hier een goede sfeer. En dat moet zo blijven. Voilà.
Heel typisch is eigenlijk de menselijke warmte die je hier voelt. Het is hier een beetje een kleine commune. Heel mediterraans eigenlijk. Heel herkenbaar voor ons.
Aan de volgende hoek komt u weer bij de Beekstraat uit. Sla rechtsaf.
Het is heel dubbel ook. Het is als een soort passionele relatie. Er zijn momenten dat je het allemaal beu bent en dat je weg wilt. Maar het volgende moment kan je niet zonder elkaar.
Maar ik hou van de solidariteit hier. Natuurlijk zijn er hier ook problemen.
En problemen, ja, die zijn er hoor. Maar er is een creativiteit. Er is een u uit de slag kunnen trekken. En er is warmte. En eigenlijk is van dat geheel dat ik eigenlijk toch wel hou.
Een beetje verderop, links van u, de Werkhuizenstraat. Steek de Beekstraat over en wandel de Werkhuizenstraat in, over het rechtervoetpad.
Persoonlijk hoop ik dat de gemeente altijd vooruit zal kunnen gaan. Het is een gemeente die dat echt verdient, die ook het potentieel heeft om vooruitgang te hebben. En we mogen absoluut niet vergeten, we zijn hier eigenlijk in het hartje van Brussel en in het hart van Europa.
Ah, we bevinden ons weer waar we vertrokken zijn, in de Werkhuizenstraat. In deze straat heb je ook Yes, een stadslabo. En de kantoren van het OCMW, het Sociaal Huis.
Al die verenigingen hier.
Er zijn er zoveel, dus dat enorm veel organiseert.
Wandel de straat verder in tot aan de deur van de foyer.
Oh ja, de foyer. Ja, dus ik werk nu zelf bij foyer, in de Maison Jeune Foyer des Jeunes. Maar ik ben hier ook zelf als jongere geweest. Ik ben hier als jongere echt kunnen openbloeien. En dat heeft mij echt een meerwaarde gegeven in mijn ontwikkeling. Daar ben ik echt van overtuigd. In die zin dat ik nu zelf als ook een aantal dingen probeer door te geven aan onze gasten.
Moi, je m'appelle Fatima.
We studeren. On est au foyer à Molenbeek.
Het is een beetje onze missie om zo te werken met hun, bij het helpen, ontwikkelen van een kritische geest, om te kijken naar de wereld, naar de media, naar zichzelf en hun wereld te openen. Dat is onze eerste doelstelling. Maar zo zeggen we dat niet aan hun. Hè. We verpakken dat een beetje mooi.
Dus foyer is voor de kinderen die in school middelbaar gaan.
Moi, je m'appelle Suleiman.
Ja, het is soms grappig, maar en het is ook goed dat ze komen ons helpen voor de huiswerken.
Er zijn vooral veel activiteiten voor de kleintjes.
Alors, je passeert nu voor een poort nummer 36 van het wijkatelier. Met een handgesculpteerde uurregeling. Hier komen de mensen vanuit de wijk allerhande zaken maken voor zichzelf en hout. Je hoort hier dan ook velerlei talen. Wanneer het open is, kom gerust eens binnen. Voilà, dat probleem.
Op woensdag bijvoorbeeld voetbal voor de jongen. Er is ook een koekatelier, soms Halloweenfeestjes, spelletjes, te veel om op te noemen.
Dat uitzicht in participatieve projecten, emancipatie, laagdrempelige sportclubs, taalkampen. Allemaal zaken waar ze hun energie in kwijt kunnen. De talenten die elke mens bezit, maximaal kunnen ontplooien.
En we hebben veel vrienden.
Oké, we zijn er. Terug bij de foyer. Hier neem ik afscheid van u. Ik denk dat ik u alles zowat vertelde. Hopelijk tot binnenkort. Bedankt en tot ziens.
En er zijn ook veel contrasten. Eigenlijk, Molenbeek is een levend gemeente, een levend plek.
We zijn beleefd. Als we op straat iemand ontmoeten, zeggen we steeds goedendag of salam alaikum.
On dit salam alaikum. Et quand on répond, il y en a qui disent alaikum tissa.
Waar is daar een formule bij? Molenbeek.
Wat er moet veranderen? Dat er hier mooier wordt, meer proper. Dat de mensen goed met elkaar opschieten. Er zijn twee nationaliteiten in Molenbeek. Het is cosmopolitisch.
En er is ook veel meer sfeer dan andere gemeenschappen plaatsen.
Ah ja, in Molenbeek is een heel grote buurt.
Ik ben Molenbeekse. Ah ja.
Muilenbeek.
Molenbeek is magnifiek.
Muilenbeek. Maar we kennen Muilenbeek beter als Brussel.
Natuurlijk. Belgisch, mijn ma. Mijn pa. De pa van mijn kinderen.
Molen, 1080.
1080, met sound, nee, dat zeggen we niet, 1080.
Dat is ook niet goed.
Veel mensen leven buiten op straat, hebben dat goed. Dat zorgt voor een gezellige sfeer, want ik hou daarvan.
De Molenbeek.
Molenbeek in de toekomst. Dat respect. Iedereen houdt van elkaar. Dat we allen één zijn. We zijn allemaal mensen, geen arme mensen.
Er zijn heel veel culturen. Ik vind Molenbeek leuk. Maar het enige probleem is dat het een beetje vuil is.
In de toekomst zou ik graag veel meer natuur willen hebben in Molenbeek.
Belgique. Vive la Belgique.
Ja, kom maar eens naar Molenbeek. Hè. Het is hier heel aangenaam.
We praten onder elkaar. We zijn niet altijd thuis. We gaan een beetje buiten.
Molenbeek is echt levendig. Heel veel jongeren, zeer veel jeugd, die het echt wil maken.
Ik ben fier Molenbeekenaar te zijn. Heel, heel fier Molenbeekenaar te zijn. Molenbeekenaar en een zinneke.
Ik geloof in 21.000. Er komen andere mensen. En ik geloof dat huizen dan zweven. Huizen die vliegen.
Wel, bon, voilà. Ja, dat is ook Molenbeek. Met alles wat we eraan kunnen bijdragen.
Dank je voor jullie aandacht. Dat is heel lief.
Molenbeek un jour, Molenbeek toujours.
Maar ja, dat is een ander historie.